gisteren hebben we heel hebben we voorgesteld het werk van de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus, zijn plaats en zijn functie in dat grote plan, in dat grote levensplan van, dat God gemaakt heeft voor de mens. En toch zijn er nog enkele dingen die uitdrukkingen in dat vorige stuk dat we gisteren behandeld hebben, die niet helemaal uit de verf zijn gekomen en waar gisteravond nog vragen van binnen zijn gekomen. Dit komt ook wel daardoor, ik had het nog eventjes door willen lezen samen, dat we samen ook nog even konden zien wat uit het leven en uit de functie van onze Heer Jezus Christus hier aangehaald wordt, opdat wij weten dat we werkelijk in de hemelse gewesten goed staan en de voetsporen volgen van Hem die de weg daar aangegeven heeft in de naam van onze God. Hij is degene die ons verder ook leiden zal. En daarom willen wij, en daarom moeten we ook zeker weten dat we in zijn voetsporen wandelen. En daarom willen we het nog eventjes dat stukje doorlezen. Wanneer er dan iets voorkomt dat nog op opheldering vroeg, dan kunnen we dat even erbij lezen. Bij doen. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is uit God geboren. En waarom geloven we dat? Dat Jezus de Christus is? Omdat God het gezegd heeft. Omdat het heel duidelijk in Gods woord naar voren komt. En omdat Gods plan, we hebben dat gisteren ook behandeld, omdat het in Gods plan is opgenomen. Het lam dat vergeslacht is van voor de grondlegging der wereld, van het begin af aan, gisteren hadden we het er nog over in een discussiegroep, heeft God dat nou altijd geweten? Dat de mens, dat de boze zou komen en de mens zou verleiden. En dat de mens op het verkeerde pad zou komen. Dat hij niet gewoon door zou ontwikkelen van een natuurlijk mens naar een geestelijk mens. Maar dat hij op een gegeven moment in het moeras van de zonde zou terechtkomen. En dat er een lam geslacht zou moeten worden, een leven gegeven zou moeten worden om de mens daar weer uit te redden. Heeft God dat altijd geweten? En dan zeg ik, ja, dat heeft dat geweten. Dat was in het plan Gods. Wij zeggen dan wel eens, het is net als in een levensverzekeringspolis. Daar heb je wel eens van die kleine lettertjes, hè, met een indien, indien. In een bepaald geval, daar gaat dat in werking. En in het plan Gods was zo ook het plan Gods. Dat strekte zich uit naar van het begin, van de schepping af, tot de volmaakte mens toe, die met hem zou zitten op de troon. En maar daar was nog een clausule in opgenomen. Indien de mens zou vallen. Indien de mens door ongehoorzaamheid in het moeras zou terechtkomen. Dat de vader had dan nog een lam geslacht van de grondlegging der wereld. Dan had hij nog een plan. En dat dan in werking zou treden. Om de mens toch, niet tegenstaande, dat nog te redden. En dat was het plan van onze Heer Jezus Christus. Men zegt wel eens, de Heer, die Jezus Christus, die is geweest van de grondlegging der wereld, die is van der eeuwigheid er geweest, wel in de gedachten van de Vader, maar niet in wezen, want Hij is geboren. Geboren uit een vrouw, geboren in de tijd dat God het had bepaald. Hij is een mens geweest, maar het plan dat Hij zou geboren worden en dat Hij leven zou, dat is van eeuwigheid. Het was niet Gods plan. Het was niet Gods plan. Maar toen het gebeurd was, heeft God dat wel verdisconteerd. Rekening mee gehouden, zou ik zeggen. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Want wij christenen aanvaarden hem. Wij kunnen niet geboren worden, wij kunnen niet gaan functioneren en leven in de hemelse gewesten wanneer wij het offer van Jezus Christus niet aannemen. Dat is onmogelijk. Dus als we uit God geboren zijn, dan zullen we moeten geloven in Jezus Christus. En ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook dengene lief die uit hem geboren is. Dus degene die uit God geboren is, die die deed geboren worden, dat woord Gods, dat heeft ons doen geboren worden. En heeft ook degene lief die uit hem geboren is, dat heeft ook de andere lief. Ieder die uit God geboren, die Jezus aanvaard heeft als zijn redder, als degene die zijn schuld heeft vergeven en op zich genomen, die is uit God geboren. En daarom zullen wij, wanneer we weten dat ik uit God geboren ben en de ander, mijn broeder en mijn zuster uit God geboren, zullen we ook elkaar lief hebben. Want wij weten dat we allemaal één vader toebehoren, dat we allemaal behoren tot één lichaam, het lichaam van Jezus Christus. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Kijk, er is ook liefde in deze wereld. En nou kunnen we toetsen of onze liefde goed is, wanneer we onze broeders lief hebben, in hen en voor hen ook zoeken datgene wat wij zelf van God ontvangen hebben. Wij willen zelf leven in de hemelse gewesten als vrijgemaakte en als werkelijk zondeloze mensen. En dat willen we ook zoeken en bewerken in onze broeders en in onze zusters. Met dat soort liefde, dat de samen wil optrekken naar het grote doel, met dat soort liefde willen wij onze broeders lief hebben. We willen het niet doen als de wereld, die lief heeft en die lief doet en toegevend is, en wat men verder onder liefde verstaat, om voor zichzelf iets te hebben, om iemand aan onszelf te binden. Maar wij willen elkaar, met elkaar, één geheel vormen. Dat is onze liefde. Net zoals stenen door cement aan elkaar verbonden zijn, zo willen wij tezamen één geheel vormen. Eén, dat is het mooiste beeld eigenlijk, één lichaam vormen dat tezamen functioneert in de hemelse gewesten. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Dat is in een huisgezin immers ook zo. Wanneer de kinderen een vader en een moeder erg lief hebben en er helemaal op gericht zijn, wat dan zo'n vader en zo'n moeder zegt, dat willen ze ook graag doen. En wanneer er eigen begeerte soms wel eens misschien een andere kant uitgetrokken wordt, dan zeggen ze, nou, mijn moeder die heeft het liever niet, of mijn vader heeft het liever niet, laat ik het maar niet doen. Ze bewaren de geboden van hun vader en van hun moeder. En zo is het ook wanneer wij God werkelijk lief hebben, dan doen we wat hij zegt. En zij één van zijn geboden is, dat wij ook onze broeders één geheel mee zullen vormen, dat wij die ook in alles lief zullen hebben. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Wij zijn als een nieuwe schepping geschapen om goede werken te doen. Daar zijn we weer voor herschapen. Oorspronkelijk was de mens goed. En hij ging vanzelf, deed hij de dingen. En met grootste gemak wat God wilde. Net zoals in de natuurlijke wereld. Ons oog is gemaakt om te kijken. En als je nou een gezond oog hebt, dan is het helemaal niet moeilijk om te kijken. Dat is helemaal niet moeilijk. Het wordt alleen moeilijk wanneer je ogen niet goed zijn. Wanneer er iets aan mankeert. Maar en een oor, dat is gemaakt om te horen. En dat is heel makkelijk voor een gezond oor om te horen. Dat gaat vanzelf. Daar hoef je nog niet bij te denken. Dat gaat gewoon vanzelf. En alleen wanneer een oor misvormt of het een of ander aan markeert, dan wordt het moeilijker. Zo is het voor de nieuwe mens, voor de mens Gods, die geschapen is tot goede werken, is het ook helemaal niet moeilijk om de goede werken te doen. Is het ook helemaal niet moeilijk om de geboden Gods te bewaren. Als dat moeilijk wordt, dan betekent dat er druk op hem uitgeoefend wordt. Of dat hij onder pressie staat of onder verleiding. En dan wordt het natuurlijk moeilijker. Maar als die helemaal frank en vrij leeft in het koninkrijk Gods, in de hemelse gewesten, nou dan is het helemaal niet moeilijk om Gods geboden te bewaren. Dat gaat vanzelf. En dan is het ook niet moeilijk om de wereld te overwinnen. Want de wereld, daar wordt onder, niet onder verstaan het, de gewone natuurlijke dingen, maar daar wordt onder verstaan de dingen die onder de pressie van de boze staan. Wanneer vanuit de wereld de boze rondgaat om ons te verleiden, of om ons ziek te maken, of om ons onder geestelijke pressie te verleugenen, dan onderscheiden we dat direct. En wij, wanneer we gewend zijn om met de Heer te wandelen in de hemelse gewesten, in waarheid en in gerechtigheid, dan onderscheiden we dat direct. En we hebben bovendien de Heilige Geest, en die maakt het ons ook nog duidelijk. Die maakt het ons ook nog duidelijk. Hij zal ons, onderwijzen in wat zonde is, wat gerechtigheid is, en hoe we daartussen scheiding moeten maken. Van oordeel. Hij overtuigt ons, staat er, van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus zo gauw er iets op ons afkomt, wat niet goed is, wat zonde is, dan zal de Heilige Geest met onze geest samen zich ons daarop attent maken. En wij zullen ons daartegen kunnen wapenen en ons daartegen kunnen verzetten. En dan zullen we de wereld gemakkelijk overwinnen door de kracht Gods die in ons woont en die onze eigen geest ondersteunt. En dat alles functioneert door het geloof. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Kijk, dat zijn allemaal dingen waar wij over spreken, waar de apostel Johannes over schrijft. Dat zijn allemaal geen dingen die functioneren in de zienlijke wereld. Die kun je alleen door het geloof, omdat je de gedachte Gods en de gedachte van Jezus Christus overgenomen hebt. Daarom kun je die dingen bewerken. Daarom kun je ook de overwinning krijgen. Want als je deze dingen, de gedachte Gods, niet in je functioneren, dan weet je niet waar het vandaan komt. En dan weet je ook niet hoe dat je het bestrijden moet. En dan weet je ook niet hoe je dat tegenop moet stellen. Maar omdat wij deze dingen in ons hart hebben, omdat wij werkelijk geestelijk leven, daarom kunnen we ook de wereld, die met zijn boze overleggingen en bedenkingen en aantijgingen tot ons komt, die kunnen wij weren en overwinnen en buiten ons leven houden. Dat is heerlijk, dat we vrij kunnen blijven van al deze dingen. Wie is het die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Want wij nemen de woorden van en de gedachten van Jezus over. En als we nou niet geloven dat hij de Zoon van God is, die op zijn beurt weer de gedachten van God overgenomen heeft, dan zijn we nergens. Want waar zouden we dan de kennis vandaan halen? En waar zouden we dan ook het vertrouwen in de geest vandaan halen? Want de geest hebben we van hem gekregen. Hij heeft ons de geest gegeven. Dus dan zijn we nergens meer. Het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God, die de gedachte Gods heeft overgenomen en ons heeft doorgegeven, die wij ook weer overgenomen hebben, die ons ook de geest heeft gegeven, dat is de grond waarom wij de wereld kunnen overwinnen. Waarom wij zekerheid hebben. Wie is die Zoon van God? Hier wordt hier nog duidelijk geïdentificeerd. Dit is hij die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus. Niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. Daar hebben we gisteren heel duidelijk over gesproken, dacht ik. Dat hij is eerst gekomen door water om zijn eerste opdracht te vervullen. Door het water heen, door het water van de doop. En in de doop heeft hij betuigd dat hij een rechtvaardige was, een volmaakt rechtvaardige. En dat hij zijn taak op zich kon nemen door de doop met de geest en door het bloed. Dat is het toen hij zijn tweede taak op zich nam, om ons te bevrijden van onze schuld. Dus hij is niet gekomen alleen met water, hij is niet alleen gekomen zoals dikwijls in moderne kringen als een voorbeeldig mens die ons een voorbeeld nagelaten heeft, maar hij is ook werkelijk gekomen om zijn leven in te zetten. De volmaakste liefde heeft hij geopenbaard, want hij heeft zelf gezegd, niemand heeft groter liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. En hij heeft zijn leven ingezet. De volmaakste liefde heeft hij geopenbaard, die er zijn kan en daardoor ons van onze zonde verlost. Hij is dus gekomen door water van de doop en door het bloed van het offer op Golgotha. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. De geest die in ons woont, die getuigt ook van deze dingen. Dat wij verlosten van God zijn. Dat wij door de Heer zijn verlost. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En wij, hoe zijn we dat geworden? Alleen omdat wij gerechtvaardigd zijn door het bloed des kruises. Daardoor zijn we het kunnen worden. Anders was dat die mogelijkheid er niet geweest. Dus men zegt wel eens, heb ik wel eens gehoord, jullie zijn altijd maar bezig met de Heilige Geest en met geestelijke dingen, maar over het bloed praat je niet meer. Ja, maar het bloed is alles voor ons. Als je het bloed onder ons, het bloed van Jezus Christus dat ons gereinigd heeft van de schuld, als we daar niet aan hechten en als we dat weg zouden doen uit ons leven, dan zijn we nergens meer. Dan hebben we niets meer, want dan zijn we niet eens rechtvaardigen. Dan zijn we nog in onze zonde. En dan hebben we nog onze schuld. Wat wouden we dan wandelen in de hemelse gewesten? Dat gaat toch helemaal niet? Dan zijn we ook niet overgezet. Dus wij praten er wel misschien niet zo heel veel meer over. Want het zijn dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Daar zijn we mee begonnen. En daar blijven we tot het einde toe op staan. Maar we willen wel verder. We blijven niet bij het kruis staan. We zingen niet graag, ik tenminste niet meer, klem mij vast aan Golgotha's kruis. Kijk, want dan moet je tot de Heer komt en met hem het loon staat er. Maar er is in die tijd nog wel wat anders te doen. Dan alleen ons, we hebben ook nog een wandel en een strijd in de hemelse gewesten te voeren. Voor hem en in zijn dienst. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Nou zien we dat dat stukje van in de hemel tot op de aarde, dat staat tussen accolades, dat staat tussen haken. Dat komt omdat dit stukje niet in alle vertalingen, in alle grondteksten voortkomt. En de Vulgata heeft het bijvoorbeeld wel. Maar daar is heel duidelijk te zien dat het is er doorgeschreven. Het is er ook, mijn man heeft dat gezien in Londen, in een museum. Misschien zijn er hier wel meer die dat gezien hebben. Daar ligt een handschrift achter glas. En daarboven is een vergrootglas. En wanneer je daar doorkijkt, dan zie je die tekst geschreven. En deze stuk, dat stuk dat hier tussen accolades staat, dat is er doorheen geschreven. Maar dat wil nog niet zeggen dat het er niet werkelijk bij hoorde, dat het niet vergeten was en later nog ingevuld is. We weten dat niet. Maar het staat hier tussen accolades en in ieder geval is het wel waar wat hier staat. Drie zijn er die getuigen in de hemel, dus in de onzichtbare wereld zijn er drie. De Vader, die getuigd heeft dat dit zijn zoon was. Meerdere malen, we hebben dat gisteren ook gehoord, hè, bij de doop heeft hij het gezegd, op de berg heeft hij het gezegd en heeft hij getuigenis gegeven. En meerdere malen heeft hij zo hem aangewezen als de zoon, als zijn zoon, waarin hij zijn welbehagen had en bovendien gezegd, het gebod gegeven dat wij naar hem zouden horen. Dat wijten. En wat je hoort, dat is nog alleen niet genoeg. Je moet ook gehoorzamen. Horen en doen. Gehoorzamen, dat is horen en doen. En dat wil de Heer. De tweede is het woord. De geschriften die ze in die tijd al hadden van het oude verbond, die spraken er al over. We hebben gisteren ook gehoord, Mozes had er al over gesproken. En de Heer Jezus die zegt tegen de mensen in zijn dagen, jullie onderzoeken de schriften die door de Heilige Geest dus zijn geïnspireerd, de woorden ook van de profeten, en die zijn het die van mij getuigen. En toch wil je niet komen en geloven en in mij geloven om leven te hebben. Dat verwijt hij de mensen van zijn tijd, dat ze wel de schriften aanvaarden die door de Heilige Geest geïnspireerd waren en dat ze toch de Heer Jezus niet aanvaarden. De Heilige Geest is ook een getuige. In de onzichtbare wereld en in onze tijd, nu, is in de onzichtbare wereld van ons eigen leven, daar getuigt de Heilige Geest ook. Hij neemt het uit de woorden van Jezus en hij verkondigt het ons en hij zal hem in ons verheerlijken, zegt de Heer Jezus, zegt de Heer, als ik de trooster zenden zal, dan zal die het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen en hij zal mijn naam verheerlijken. Dus de Heilige Geest die getuigt ook mee in de onzichtbare wereld. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. De Vader, dat is de schepper van hemel en van aarde. En het Woord, dat is het woord dat Hij gesproken heeft. Dat hoort bij Hem. Als ik een woord spreek, dan hoort dat bij Hem. En het woord van God is zo, van een waarachtige, is zo dat zijn woord precies uitdrukt wat van binnen in hem is. Een mens, wanneer die innerlijk verleugend is, dan kan die nog wel eens leugens voortbrengen. Maar wat uit God komt, dat is alleen waarheid. Dat past precies bij zijn gedachten. Wij kunnen nog wel eens praten om onze gedachten te verbergen. Dat kunnen wij nog wel eens doen, maar dat doet God nooit. God openbaart precies zoals hij het ook denkt. Wat hij van plan is, zijn plan, openbaart hij precies zoals hij het ook van plan is om uit te voeren. En ieder van zijn woorden, die zijn waarachtig. En de geest, wij zeggen wel vaak de geest, dat is de hand van God. Een woord gaat uit, is geestelijk en gaat uit van God en heeft een zelfstandig bestaan. Dat gaat voort en dat vindt zelf zijn weg. Zoals onze eigen woorden, de menselijke woorden, ook hun eigen weg vinden. Als wij iets gezegd hebben, dan gaat zo'n woord van ons uit, we zijn het kwijt en het gaat zijn werk doen. Ten goede of ten kwade. Het gaat vertroosten, het gaat bemoedigen. Of het is een woord dat gaat beschadigen. Dat gaat kwetsen. Dat verkeerde dingen doet. En dat is nou het wonderlijke. Je kan zo'n woord nooit meer achterhalen. Het doet wat je erin gelegd hebt. En dat gaat voort. En dan kun je er wel later nog eens een ander woord achteraan sturen. Ik heb het niet zo bedoeld. Of het was eigenlijk zo. Maar dat woord blijft voortgaan. En dat blijft zijn werk doen. En zo is het ook met het woord Gods. Het heeft een zelfstandig. Het is van God uitgegaan. Het hoort bij hem. Het past precies bij hem. Maar heeft een zelfstandig bestaan gekregen. Het gaat zelfstandig zijn werk doen. Maar met de geest is het zo niet. De geest blijft altijd, de Heilige Geest blijft altijd met God verbonden. Met de schepper van hemel en aarde verbonden. Het is net als een hand. Het neemt geregeld iets erbij. Wij komen ook onder het beslag van Gods geest. Wij worden erbij genomen. De zoon is er ook bij genomen. Die is ook gedoopt met Gods geest. Die is ook bij God gevoegd. En wij worden, wanneer we gedoopt worden met Gods geest, ook bij God gevoegd. Wij worden één daarmee. Ons leven is met Christus verborgen in God. Maar die geest die laat God niet los. Dat blijft één geheel. Niet zoals het woord. Het woord heeft een zelfstandig. Heeft zelfstandig bestaan. Maar een geest, die blijft. De Heilige Geest, die blijft met God verbonden. En wij zijn door de Heilige Geest daarom met de Vader en de Zoon verbonden. En vormen wij tezamen een eenheid. De hand Gods, die ons naar God toe trekt. Maar er zijn er ook drie die getuigen op de aarde. In de eerste plaats de geest. Die getuigt ook dat God, dat Jezus Christus de Zoon is. De Zoon van God. En het water en het bloed. De geest die getuigt dat is al begonnen toen de Heer Jezus, voordat de Heer Jezus verwekt werd. Toen kwam al door heeft de Heilige Geest daarin al een werking gehad. De kracht van God, de Heilige Geest zal over u komen, werd tot Maria gezegd, en die zal u overschaduwen. En hetgeen uit u geboren zal worden, dat zal de Zoon van God genoemd worden. De Heilige Geest heeft daar zijn deel aan gehad. En ook verder heeft de Heilige Geest altijd hier op de aarde de Heer Jezus verheerlijkt en samengewerkt betuigt dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Hij is ook gekomen door, omdat Jezus de doper was met de Zoon. De doper was met de Heilige Geest. Toen de Heer naar de hemel was gegaan en zijn plaats daar bereid ingenomen heeft, toen heeft hij de Heilige Geest als getuigenis daarvan, de Heilige Geest naar de aarde gestuurd om zijn volk te vervullen. En het water, dat hebben we gisteren gezien, toen hij gedoopt werd, heeft het doopwater, dat heeft een getuigenis gegeven. En wanneer wij ons nu laten dopen, dan getuigen we daar nog mee. Ieder die zich laat dopen, die getuigt daarmee dat hij gereinigd is door het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Dus dat is altijd, ieder doopfeest is een getuigenis dat Jezus Christus de Zoon is van God. Die voor onze zonden is gestorven. En het bloed, daar wordt ook nog, het bloed heeft is het getuigenis dat het waardevol was, daar heeft de Heer wel getuigd door Jezus uit de doden op te wekken. Maar ook wanneer wij zelf het avondmaal vieren en betuigen we daarmee, getuigen we wanneer we de brood en de wijn tot ons nemen, dat Jezus Christus als de Zoon van God zijn bloed heeft gestort en zijn leven heeft gegeven om ons te redden. Dus dat zijn getuigen nog op de aarde. Wanneer we daar altijd nog om denken, wanneer we het avondmaal vieren, dat wij daarmee getuigen dat het Jezus Christus de Zoon van God is, die het werk heeft gedaan, die zijn werk heeft gedaan en de zonde der wereld heeft weggedragen. En wij getuigen dan, wij horen daar ook bij. Wij hebben daar deel aan. Het was ook voor ons. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Wat God gezegd heeft, dat is zeker waar. Vele mensen. Vele mensen hebben getuigd dat Jezus de Zoon van God was. We hebben gisteren gehoord, Petrus heeft ervan getuigd. Paulus heeft ervan, wanneer hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Paulus heeft ervan getuigd. Johannes heeft ervan getuigd. Hij zegt, wij hebben gezien en getast dat hij de Zoon is van de levende God. Wij hebben, dat hij de Zoon Gods is. Weet je wie er ook nog van getuigd heeft? Zo duidelijk en klaar was het, de hoofdman. Die toen hij gestorven was, zo machtig en heerlijk was ook toen nog, in zijn lijden, zijn aanzien, dat hij zegt, dat de hoofdman zei bij het kruis, waarlijk, deze was een Zoon Gods. Dus veel mensen hebben ervan getuigd, maar het voornaamste getuigenis, dat is het getuigenis wat God heeft getuigd van zijn Zoon. God zelf heeft gezegd, deze is mijn Zoon. Dus als wij werkelijk God willen dienen en God willen liefhebben, dan moeten we die Zoon aanvaarden. En dat doen we ook, met heel ons hart. Oh ja, en die drie zijn tot één. Dat is net iets anders als die eerste drie. Die eerste drie zijn één. Vader, Zoon, Vader, Woord en Heilige Geest, die zijn één. Dat is één geheel, die horen bij elkaar. De Geest en het water en het bloed en deze drie zijn tot één. Ik zou eens kunnen zeggen, zij hebben één doel. De Geest heeft hetzelfde doel als het water en het bloed. Weet je waar die allemaal naartoe leiden? Naar de nieuwe mens, naar de geestelijke mens, naar de volmaakte mens. Het water, dat spreekt van onze afwassing van onze zonde. Het bloed, dat ook spreekt van onze reiniging. En de Geest die ons leidt op het verdere en ons kracht geeft en in ons werkt om ons te brengen tot de volmaaktheid. Dus die drie die zijn tot één. Je zou kunnen zeggen, tot hebben één, tezamen, één doel. Vers 10. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Welk getuigenis hebben wij in ons? De Heilige Geest. die heeft het getuigenis in zich. Want die geest die getuigt van Jezus Christus, die getuigt van zijn verzoening, die getuigt van de mogelijkheid om te leven met God in de hemelse gewesten, die getuigt van ons kindschap, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Wie God gelooft, wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn zoon. Als je dat niet aanvaardt, wat God gezegd heeft, deze is mijn zoon, en in hem heb ik mijn welbehagen, en in hem heb ik alles overgegeven, en hoort naar hem, als je dat niet gelooft, dan heb je God tot een leugenaar gemaakt, en dan moet je ook niet zeggen dat je bij hem hoort, dan moet je ook niet zeggen dat je hem lief hebt, want je hebt niet eens zijn woord aanvaard. En dit is het getuigenis, God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn zoon. Het eerst heeft het leven Gods, het waarachtige, eeuwige leven zoals God het van eeuwigheid had bedoeld, dat heeft zich geopenbaard in de zoon. En de zoon, die mag het doorgeven, dat staat ook heel duidelijk in het hoge priesterlijk gebed, dat de zoon, die mag doorgeven het eeuwig leven aan hen, die gereinigd zijn en die hem volgen. Die wedergeboren zijn en hem toebehoren. En gedoopt zijn met de Heilige Geest. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie contact heeft, wie verbonden is met de zoon, wie ingevoegd is in het lichaam van Christus, werkelijk in zijn gemeente, in dat levende organisme, die heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, wie daar niet ingevoegd is, wie daar niet bij hoort, die heeft het leven niet. Die heeft het eeuwige leven niet. Dus dat is de plaats van de zoon in het plan van God. En wij weten dat wij zijn in Christus, in de zoon. En daarom hebben wij het eeuwige leven. We gaan nu verder met het nieuwe stukje. Hier aan het einde, dat is, we raken nu tegen het einde van de brief. En dan geeft de apostel nog enkele aanwijzingen.
Hij is...
Jazeker.
Wie de zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich.
Door het geloof in zijn bloed, dat getuigenis hebben ze dan ook wel, ja. Maar is dat, dat is toch niet een volledig getuigenis? Het is wel het... Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. Als je de reiniging door het bloed aangenomen hebt, dan ben je overgezet uit de duisternis in het licht. Dan heb je wel eeuwig leven, dat is waar. Maar ik dacht er meer over. Daar staat ook de geest van Christus niet heeft, wie de Heilige Geest, dus niet gedoopt is met de Heilige Geest, die komt Jezus niet toe. Die kan geen deel hebben aan de bouw van de tempel.
Nee, dat is natuurlijk
het verder gaat, ja.
Niemand kan betuigen dat Jezus Gods zoon is dan door de Heilige Geest. Dus iemand die niet gedoopt is dan door de Heilige Geest. Dus een heleboel mensen die voor ons gestorven zijn, die toch wel geloven in Jezus Christus, was toch ook al door de Heilige Geest in hem gegeven.
Ja, want die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Ja, maar dat was dan toch meer een getuigenis van, omdat ze al een beetje vernieuwd waren in de gedachten. Ze waren vernieuwd in hun gedachten, want ze wisten al iets van het leven met God.
Ten dele.
Ja. In vers 13 begint hij dan nog eens een keer. Dit heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon Gods. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. In de naam van de Zoon van God. De naam die boven alle naam is. En die nog veel, die inhoudt dus de redding. Maar die nog veel meer inhoudt. Die ook de doper is met de geest, die ook de voleinder is van het geloof, die ons zal voeren van kracht tot kracht en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Die naam heeft voor ons veel, nog veel meer inhoud als voor mensen die pas alleen geloven in de verlossing door het bloed. Voor ons heeft die naam nog, hij is ook onze aanvoerder, onze geleider, onze koning die ons voert naar ongekende hoogte. En dat is de naam waarin wij als wedergeboren en geestgedoopte kinderen geloven. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Wij moeten, als we ons in de hemelse gewesten bewegen, dan moeten wij zeker zijn van onze zaak. Daarom heeft al deze dingen de apostel Johannes geschreven, dat we niet weifelen zouden, dat we ook niet verleugend zouden worden op de een of andere manier, maar dat we zeker zouden zijn van onze positie, dat we zeker zouden zijn ook van het doel dat God met ons heeft. Dat wij helemaal zullen ontplooien tot geestelijke mensen, ieder naar zijn aard. Dat is iets wat mij ook zo bijzonder aanspreekt, dat ieder naar zijn aard kan ontplooien. Dat hij niet hoeft te kijken naar een ander, maar dat hij de gaven die in hem tot ontplooiing komen, op een misschien op een heel ander vlak liggen dan van een ander, maar dat het precies is naar hetgeen God in hem heeft gelegd. En dat vind ik heerlijk. Dat maakt het mens, dat helpt de mens uit de kramp. Je weet dat je vanzelf wel groeien kunt wanneer je het oog gaat, wanneer je vertrouwt op de werking en de kracht van de Heilige Geest. En wanneer je de machten der duisternis buiten je deur weet te houden, dan weet je dat je zelf vanzelf wel ontplooit en groeit naar het beeld dat de Heer, dat jij uitdrukken moet volgens de Heer. Kijk, je hoeft dan niet te denken als je maar een viooltje bent. Dan mag je ontplooien met je korte steeltje en met je mooie bloemetjes die heel prachtig kunnen zijn. En dan hoef je niet te denken, ik moet net als die tulp of die een hele lange steel maken. En ik moet er zo'n ander bloemetje, heel anders gevormd bovenop doen. Want dan kom je in een kramp. Maar je mag ontplooien naar de gaven en naar de talenten en naar die de Heer in je gegeven heeft. En dat is heel heerlijk, dat is heel rustgevend. En het heeft zijn tijd nodig en die geeft de Heer je er ook nog bij. Je mag rustig ontplooien naar in leven, voortleven en ontplooien naar de volmaaktheid toe. In de tijd die de Heer je daarvoor geeft. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben. Dat hij, indien wij iets bidden na zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Kijk, wanneer wij in de hemels zo onze plaats innemen in de hemelse gewesten, wanneer wij helemaal ons hart vullen met de woorden Gods, de woorden van onze Heer Jezus Christus, en die woorden in ons hart bewaren en daarnaar willen leven, die ook willen doen. Wanneer wij luisteren willen naar onze leermeester, de Heilige Geest, die ons ook kracht wil geven, die ons alles wil geven wat we nodig hebben, nou dan hebben we een vrij leven. Dan kunnen we ook vrijmoedig tot de Vader gaan. Dan hoeven we ons helemaal niet benauwd te zijn, we hoeven ons niet te schamen. En wanneer we iets nodig hebben, dan weten wij dat de Heer Jezus en de Heilige Geest helemaal openstaan om het ons te geven. Kijk, en wanneer je zo leeft, wanneer dit je leven is, dan ga je niet iets vragen dat er buiten is. Dan ga je niet iets vragen dat buiten de planning van God ligt. Dat evenmin als een kind, wanneer die zijn vader en zijn moeder goed kent, dan mag die vrijmoedig en hij wandelt op een goede weg. Nou, maar kan die vrijmoedig bij zijn vader en moeder wat komen vragen? Ik heb dit of dat nodig. En krijg ik het nou? En een vader en een moeder, die zijn direct bereid om dat in die nood te voorzien. Die geven dat ook dadelijk. Maar zo'n kind dat werkelijk zijn vader en zijn moeder lief heeft en zijn vader en zijn moeder kent, ook hun gedachten kent en hun manier van leven en zo, die zal heus niet komen vragen om iets, wanneer die een goed kind is, dan zal die heus niet komen vragen om iets dat helemaal buiten de orde is. Dat doet hij gewoon niet. Want dat komt ergens niet in hem op. Dan denkt hij, ja, maar daar hoef ik met mijn vader niet mee aan te komen. En zo is het bij ons ook. Wanneer wij de Heer Jezus kennen en door de Heer Jezus ook de Vader in de hemel kennen, dan gaan wij daar niet iets vragen wat helemaal buiten de orde is. Wat buiten de planning van het Koninkrijk Gods is. Daar komen we niet mee aan. En als we iets vragen wat binnen het Koninkrijk Gods is, wat binnen de... Dan krijgen we het ook. Dan krijgen we alles wat we vragen. Wanneer een kind van God... Gelukkig dat dat toen net nog even tevoorschijn gekomen is. Wanneer een kind van God komt vragen om de Heilige Geest, nou, dan krijgt hij het. En daar hoef je niet aan te twijfelen. Want dan weten we zeker, dat is iets dat God geven wil. Dat heeft hij gezegd. Dat is helemaal in zijn plan. Dus als je daarom vraagt, dan krijg je het. Wij komen in de gemeente nogal eens vaak mensen tegen die zeggen, ja, ik weet eigenlijk echt niet, vooral als een poosje pas erbij zijn, of ik de Heilige Geest wel heb. Ik zeg, heb je hem dan niet gekregen? Ze zeggen, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, heb je erom gevraagd dan? Wil je hem graag hebben? Ja, ik wil de Heilige Geest graag hebben. Heb je erom gevraagd dan? Heb je erom gebeden? Ja. Ik zeg, wat heeft de Heer dan gezegd? Ik zal hem zeker geven. Nou, wat heb je dan? Geloof je dat dan niet? Heb je dan niet gebeden met geloof? Ja, nou, dan heb je hem ook. Ja, je hebt het niet gevoeld misschien dat hij binnen is gekomen. Je bent misschien, ja, sommige mensen die hebben daar hele gemoedsbewegingen bij. Maar dat is niet bij iedereen. Ik zeg, maar je hebt hem gekregen door het geloof. Het is binnengekomen bij je. En zo is het met andere dingen ook. Wanneer wij in de geestelijke wereld, de Heer die heeft gezegd, als je wijsheid tekort komt, kom maar bij mij. Dan zal ik het je geven. Nou, op een gegeven moment dan sta je voor dingen en dan zeg je, ja, hoe moet ik dat nou klaren? Ik weet niet hoe ik dat doen moet. Nou, dan ga je met vol vrijmoedigheid ga je naar de Heer toe en je zegt, Heer, ik heb wijsheid nodig. Kijk, en dan zegt de Heer, mild krijg je en ik verwijt je niks dat je nog te dom bent en dat je dat nou nog niet weet. Ik geef je de wijsheid en geloof je dan dat je hem ook gekregen hebt? Ga dan later niet meer zitten dubben. Heb ik het nou wel goed gedaan of niet goed gedaan? Als God je de wijsheid gegeven hebt en je hebt naar die wijsheid gehandeld, dan was het goed. Wanneer we iets vragen, dan moeten we geloven dat we het ook krijgen. En uit de onzienlijke wereld, daar kun je het niet zien. Of dat je het gekregen hebt of niet. Dan kun je met je handen niet tasten. En dan kun je met je oren, met je ogen niet zien. Maar daarom heb je het wel. Daarom heb je het wel gekregen. Geloof dat dan en hou dat dan vast. En wanneer je andere dingen nodig hebt op een onderscheiding, dat je zegt, ja, nou sta ik toch voor iets in de onzienlijke wereld, waar heb ik nou toch mee te doen? Wat is er nou toch met dat kind van mij aan de hand? Of wat is er met die man of die vrouw aan de hand? Of als je geroepen wordt bij iemand die in de moeite of in de ziekte of ziek is, dan vraag je ook, Heer, geef mij daar inzicht in. Geef mij daar onderscheiding in, want van mezelf kan ik dat niet zien. En wil u dat mij dan geven? En dan weten we dat al die dingen, die zal de Heer ons volledig geven. Maar we moeten dat dan ook aanvaarden, dat we het hebben op dat ogenblik. We moeten dan niet gaan zitten dubben, ja, maar dat zou toch nog niet fout zijn. We moeten dan ook geloven, dat is zeker weten dat we het ontvangen hebben. Als je iets vraagt, dat is naar Gods wil, dan mag je ook zeker weten dat je het ontvangen hebt. En in de natuurlijke wereld. Als we dan, ja, ergens om vragen. Och, in de natuurlijke wereld hebben we zoveel niet te vragen. Want de Heer die heeft in de natuurlijke wereld beloofd, al het andere zal u bovendien geschonken worden. Dat krijgen we vanzelf. Dat zal de Heer, die weet wat we nodig hebben, en die zal het ons vanzelf geven. Wanneer we op hem vertrouwen, Hij laat zijn kinderen niet in de steek. En hij is nog niet eens karig tegenover zijn kinderen. Hij geeft mildelijk. Wat we nodig hebben, dat krijgen we gewoon. En daar hoeven we ons dus niet zo druk over te maken. Een heel moeilijk punt vind ik daar, wanneer je wel eens leest dat op de zendingsvelden er zendelingen zijn die om hun dagelijkse nooddruft uren, hele nachten door moeten gaan zitten bidden om die te ontvangen. Die zijn dan eens zogenaamd in het geloof uitgezonden en uitgegaan, maar hun natuurlijke nooddruft, daar wordt niet vanuit de gemeente niet in voorzien. En dan moeten ze uren daarvoor zitten bidden. Ik geloof dat dat ergens onbijbels is. Ik geloof dat wanneer iemand uitgezonden wordt met een geestelijke taak en een geestelijke werk, dat er dan gezorgd moet worden wanneer hij van een gemeente of van door mensen uitgezonden wordt. Ik geloof dat het hoort vanuit de gemeente. Dat dan die gemeente ook zorgt voor zijn dagelijkse nooddruft. Dat hij niet hoeft te gaan zitten bidden om een paar schoentjes voor de kinderen of voor een jurk voor zijn vrouw die helemaal versleten is. Maar dat hij zich kan richten, dat hij zich werkelijk ook in zijn bidden en in zijn geestelijk bezig zijn kan richten op zijn werk dat geestelijk is. En op de mensen, om de mensen op te bouwen en te herstellen en te voeren op de hoge weg. Ik geloof dat dat het is. Ik ben altijd erg huiverig ervoor wanneer ik weet dat de mensen hun geestelijke energie moeten verspillen om te vragen om de dingen van het dagelijks leven. De Heer zegt, ik geef ze je. En dan zijn wij tevreden met wat we krijgen. Want de Heer die weet wat we nodig hebben. En als hij zegt, dit is voldoende voor jou, dan is het goed. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben, die wij van hem hebben gebeden. Wat een heerlijke rust is dat, hè? Dat we weten dat we kunnen maar in de geestelijke wereld kunnen we maar gaan wat we nodig hebben. En we hebben het gewone vertrouwen dat in op de aarde, daar hebben we ook alles wat we nodig hebben. Wat een rust, hè? Wat een vrede in ons hart, wanneer we wandelen in het Koninkrijk Gods. Dat is dus onze verhouding in het Koninkrijk Gods ten opzichte van de Heer. En nou de verhouding van ons ten opzichte van onze broeders en zusters. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden. En God zal hem het leven geven. Hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet vragen. Alle ongerechtigheid is zonde en er bestaat zonde niet tot de dood. Als we onze broeders zien zondigen, let er goed op, er staat zien zondigen. We gaan niet af op een praatje of op een roddeltje of op een fantasie. Die zal dit of dat wel doen of die zal dit of dat wel in de zin hebben. Maar als we werkelijk zien dat iemand zich heeft laten misleiden, een kind van God, een broeder of zuster van ons, met wie we optrekken, en dat hij in de zonde gevallen is, dan zegt de Heer Jezus zelf al, ga heen, bestraf hem tussen u en hem alleen. Ga er dan naartoe en zeg tegen zo'n broeder of zuster, dat was toch verkeerd. En wanneer hij u hoort, nou, dan kun je samen met hem bidden. En dan zal die schuldvergeving krijgen. Dan kun je samen vragen om de schuldvergeving. Dan kun je, wanneer er een gebondenheid misschien nog achtergebleven is, dan kun je samen die macht verbreken in de naam van Jezus. En die man die in de zonde getuind was, of die vrouw, die is weer vrij. Die is weer vrij. Die kan zich weer vrijmoedig voegen in het lichaam van Christus. Hij is daar niet. Hij heeft het daar niet moeilijk. Hij is daar ook niet als een vlek en als een rimpel, maar hij is er weer in. Het is voor ons als voorgangers, ik weet niet of een oudste, dikwijls heel moeilijk wanneer de mensen bij ons komen en dan zeggen die of die doet dit of dat. Hè? En dan zegt mijn man altijd, mag ik zeggen dat jij het gezegd hebt? En of dan zeggen ze, ik geloof dat hij dit of dat doet. Ja, dan is het nog erger. Want dat geloof, dat kan helemaal wel eens een vals geloof zijn. Wanneer je iemand ziet zondigen, dan vragen wij ook wel vaak, ben je er dan al heen geweest? Ben jij er dan al geweest? Jij hebt het gezien. Jij bent erbij geweest. Of jij weet het in ieder geval. Ben je er al geweest? En dan, ja, dan moeten ze dikwijls zeggen, dan sturen ze er liever een oudste op af of een voorganger. Maar zelf gaan ze niet. Maar dat staat hier niet. Wie zijn broeder ziet zondigen, of zijn zuster ziet zondigen, die moet zelf proberen om die zaak te klaren met al de liefde van zijn hart. Want de vermaning die moet functioneren in de liefde. Het gaat er niet om die ander nu eens goed de waarheid te zeggen, maar het gaat erover om hem door liefde weer terug te trekken op het goede pad. Om hem van zijn zonde terug te brengen en het kwaad uit het midden van de gemeente weg te doen. Zo moeten we daarop reageren. Als het tenminste is, een zonde niet tot de dood. Want de zonde die tot de dood is, er zijn zonden, twee soorten zonden. Een zonde niet tot de dood, die gebeuren in de natuurlijke wereld, die kan iedereen zien. Maar er zijn ook zonden die tot de dood zijn. Dat zijn geestelijke zonden. Wanneer iemand op een dwaalweg gaat, wanneer zijn geest verbonden is met een leugengeest, dan is iets heel anders dan wanneer bijvoorbeeld iemand gestolen heeft. Of een andere zonde heeft gedaan. Dat is iets heel anders. Want wanneer een kind van God, wanneer die, laat ik het nou maar zo'n voorbeeld nemen, steelt, dan doet hij dat in de natuurlijke wereld. En zijn geest die kan ergens nog wel vrij zijn. En zijn geweten, dat zal al gauw beginnen te spreken. En als er dan een broeder of zuster naar hem toe komt, die kan appelleren op zijn geweten. Maar wanneer iemand een leugengeest vasthoudt, die denkt dat de leugen de waarheid is. Wee degene ook in het koninkrijk Gods, die de leugen voor waarheid laten doorgaan. En de waarheid voor leugen. Want deze mensen, daar kun je niet op hun geweten werken. Die kun je niet appelleren op hun eigen geest. Want zij zeggen, wat jij zegt is onwaar. Die kun je ook niet om vergeving vragen. Want dat aanvaarden ze niet. Ze zeggen, wat ik heb, dat is waar. Wat ik zeg en wat ik geloof, dat is waar. Wat ik aanvaard heb. En wat jij zegt, dat is fout. Dus daar kun je heel moeilijk aan doen. Maar je weet wel dat die man en die vrouw, die broeder of die zuster, wanneer ze die weg verder gaan, wanneer ze die leugengeest blijven vasthouden, dat ze dan in de dood terechtkomen. Want dat gaat net als de letter V, het begint met een klein verschil en je blijft op die weg voortgaan, maar je komt op heel andere plaatsen uit. Die de waarheid vasthoudt, die komt uit op de volkomenheid op de troon van God. En die de leugen vasthoudt, die gaat al verder zakt die af en gaat naar beneden toe. En die komt in de dodenrijk terecht. Die komt in de dood terecht. Dus je weet dat het helemaal verkeerd is, maar je kunt hem niet aanspreken. Het enige wat je kunt doen bij zo iemand, dat is tegen hem het woord Gods, de waarheid, vertellen. En misschien dat hij dan zelf die leugen zal loslaten en de waarheid zal grijpen. Dan heeft hij zich bekeerd. Dan heeft hij zich bekeerd. Dan heeft hij de leugen losgelaten, die ongerechtigheid in de geestelijke wereld. En dan pakt hij dat. Het enige wat wij kunnen doen daartegen is om hen de waarheid voor te houden. En de waarheid te vertellen. Misschien dat ze in staat zullen zijn om de leugen op een gegeven moment los te laten en de waarheid te grijpen. En dan is het in orde. Maar je kunt niet komen met een bediening. Je kunt niet komen met een geestelijke hulp om ze van die macht af te helpen. Die moeten ze zelf, zullen ze die moeten loslaten. Daarom staat er, daar moet je niet mee gaan bidden met die mensen. Maar verkondig ze het woord. Alles wat je tegen hen zegt, dat moet de woorden God zijn. Opdat ze misschien in hun denken vernieuwd zullen worden en zich daar zullen richten. Dat is het enige wat je voor iemand die een zonde heeft tot de dood, alle ongerechtigheid staat er in zonde, die een leugengeest vasthoudt, wat je daarom nog mee helpen kunt, dat je het woord Gods verkondigt. En de werkelijkheid zoals het is. De waarheid verkondigt. En als hij die niet aanvaardt, dan gaat hij rechtstreeks naar zijn ondergang toe. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven. Helemaal weer hersteld. Hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet vragen. Dat kan ook niet. We lezen ook nergens, weet je waar de Heer ook over deze dingen spreekt? In Johannes. Ik dacht Johannes 9. Het is Johannes 8. Daar spreekt de Heer ook over deze dingen. En dan moet je heel goed zien waar het mee begint. Johannes 8 vers 30. Toen hij sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Dus dat waren niet mensen die vijanden. Maar die toch wel zijn woord aanvaarden ergens. Die toch wel een heel eind met hem meegingen. Als gij in mijn woord blijft. Kijk, standvastig in het woord Gods blijven volhouden. Blijven bewaren. Zijt gij waarlijk discipelen van mij. En dan zult gij de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, dan kun je zien dat ze ergens toch nog verleugend waren, dat ze het niet snapten. Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Ja, in de natuurlijke wereld waren ze ook, voelden ze zich vrij. Zij voelden zich kinderen van Abraham. Jezus antwoordde hem, voorwaar, ik zeg het, ieder die de zonde doet, is een slaaf de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, met de waarheid dus, zult gij waarlijk vrij zijn. Maar dit waren ook mensen die nog, en dan zegt de Heer later, gij zijt uit uw vader de duivel. Want gij houdt, want met hem zijt ge verbonden. Ze hielden leugens vast. Hij verleugende hen. En zolang ze die leugens vasthielden, konden ze niet op de weg der waarheid, konden ze de Heer niet volgen. En dan is er dus het enige dat hij zei de volle waarheid verstaan en gaan vasthouden. Dat is hun enige redding. We lezen ook nergens dat de Heer Jezus, die schriftgeleerden bijvoorbeeld en die fariseeën, die de onwaarheid, die leugens vasthielden en daardoor ten gronde zouden gaan, dat hij die bediende. Dat deed hij niet. Maar hij verkondigde hen wel de waarheid. En als ze die aannamen, dan zouden ze ook werkelijk toch gered worden. Dus daar moeten we niet mee bidden. Maar die moeten we de waarheid verkondigen. Die moeten we ook niet gaan bedienen. We moeten hen ook niet proberen om te scheiden van die machten. Maar wij moeten proberen om hun denken te gaan vernieuwen. Ja? Ja, dat dacht ik wel, ja. Wat de Heilige Geest hun zegt, dat ze dat voor onwaarheid houden. En dat ze een leugen daarvoor in de plaats zetten. Want dan kan de Heer je gewoon niet helpen. Wanneer je de leugens vasthoudt. Tenzij je dat... Ja, dan zegt de apostel, waar ben je mee aan het bouwen? Waar ben je mee aan het bouwen op je fundament? Hij heeft maar een stukje van het fundament daar nog liggen. En waar ben je dan mee verder aan het bouwen? Met hout, hooi en stoppelen? Want alleen door de Heilige Geest en door de kracht van de Heilige Geest kun je werkelijk met goud en zilver en edele metalen en edelgesteente kun je gaan bouwen. En wat staat er van deze mensen die met hout, hooi en stoppelen? Ze gaan in. Ze komen nog wel in het leven, maar door vuur heen. Ze hebben niks verder. Beschadigd gaan ze in.
Ja, dus je net zegt,
ja, dan zou je een voorbeeld moeten noemen hoe dat.
Dat ze bepaalde genezingen verlost, waarvan dan gezegd wordt dat iets van de Heer is, maar ook echt gezegd. Het is niet opkomen aan. En dan zegt dat hij het kan van de Heer zijn. Maar stel dat het dan wel zo is,
Maar
ja.
Je zegt,
hij
heeft
bijvoorbeeld
Ja, voordat je zo'n oordeel velt, dan zul je wel goed op je kievieven moeten zijn. Dan zul je ook zijn verder leven moeten onderzoeken. En dan zul je ook zijn leer moeten kennen. En dan voordat je zoiets kunt zeggen, hè? Vers 18. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. We zijn immers geschapen tot goede werken, hebben we gezegd. Want hij die uit God geboren werd, bewaart hem. Dat is een andere vertaling van de Canisius vertaling, daar staat het wat ons betreft iets duidelijker. Daar staat, maar wie uit God geboren is, waakt over zichzelf. Wie uit God geboren is, waakt over zichzelf, staat in de Canisius vertaling. En dat is voor ons eigenlijk begrijpelijker dan zoals het hier vertaald is. Wij hoeven, wanneer we kinderen Gods zijn, wedergeboren kinderen Gods op de hoge weg, hoeven we niet te zondigen. Maar wij moeten wel op onze kievieven zijn. Wij moeten onszelf wel bewaren. Wederstaat de boze, zegt de Heer, en hij zal van u vliegen. Wederstaat de boze. Dus wij moeten wel, en iedere keer staat er ook, wees waakzaam. Dus wij moeten wel waakzaam zijn, en wij moeten wel de wachter aan de deur zetten, opdat geen gedachte, de meeste zonden die komen eerst in je gedachtenwereld, dat je gedachtenwereld zuiver blijft en gericht blijft op de Heer. En dat je dan ook verder de boze in geen enkel opzicht toelaat. Dan bewaar je jezelf. Tegen de macht. En dat kun je niet alleen, maar weet je dat de Heilige Geest in je woont, die je ondersteunt, die mee waakzaam is, die je overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, die je ook op het rechte spoor zal leiden, die in alles meewaakt en meestrijdt wanneer ze met geweld dikwijls de machten der duisternis op je aankomen. Want een kind van God, die wordt nog wel dikwijls aangevallen. Hij wil het niet en hij hoeft ook niet te zondigen, maar hij heeft dikwijls wel veel strijd. Want de machten der duisternis, die hebben het er juist op toegelegd om een kind van God weer van zijn weg af te krijgen. Om die weer te beschadigen, om die weer terug te halen in zijn rijk en uit het koninkrijk Gods. Uit de vrede en de blijdschap en de gerechtigheid. Maar wij weten dat de Heilige Geest in ons woont en ons in alle waarheid en alle gerechtigheid leiden wil. Dus wanneer we daarop vertrouwen, dan kunnen wij onszelf, ons leven zuiver houden. En dat is het. Want dan kan pas eigenlijk het leven in ons zo heerlijk en rijk ontplooien en functioneren. Wanneer we ons leven niet door zonde en andere dingen, door zonden en leugens onderdrukt wordt. Dan kunnen we juist zo mooi ontplooien. En dat is toch de bedoeling van God. Wanneer we dus zo leven, in het koninkrijk Gods, vervuld met de volheid van de Heilige Geest, dan heeft de boze gewoon geen vat op ons.
Want we staan als wachters aan de deur en hij, wanneer hij ons gedachtenleven niet kan infiltreren, dan komt hij ook niet verder. Uit Jacobus weten we, hè, hoe de zonden ontstaan. Die ontstaat door bevruchting van onze gedachten. En daar wordt hij een tijdje gekoesterd. En daar groeit hij wat uit. Daar is hij in embryovorm en dan gaat hij eruit. Dan komt hij als een zonde in de wereld, in ons woord of in onze daad. Maar wanneer we hem niet toelaten, wanneer we geen enkel contact opnemen met de boze, wanneer we hem weerstaan, en dan heeft hij geen enkele invloed op ons en dan vat de boze ons niet.
Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Daar zijn we van overtuigd. Dat is voor ons geen vraagteken meer. Daar hoeven we ook geen twijfels over te hebben, dat weten we zeker. Wij zijn uit God, want wij hebben Gods gedachte overgenomen. We hebben Gods geest in ons. We hebben de liefde Gods die functioneert in ons. Nou, wat is er dan nog dat niet van God is? En de hele wereld ligt onder het beslag van de boze. Die wordt geïnstrueerd, die heeft de gedachten van de boze, worden daar uitgebroed. Die heeft de geest van de boze, die heerst daar en die heeft ook niet de liefde Gods. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen, om God te kennen. Hij heeft hem ons, de Zoon heeft hem ons geopenbaard, zegt Johannes. In het evangelie. Want niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders was, die heeft hem ons geopenbaard. Door hem hebben wij God leren kennen. De schepper van hemel en van aarde. En wij zijn in hem, wij zijn in de waarachtige. Ons leven is in God door Christus Jezus. Ons leven is door Jezus Christus verborgen in God. Wij vormen daar één geheel meer. Wij zijn van Gods geslacht. Een koninklijk priesterdom en heilig volk. Dit is de waarachtige God, de schepper van hemel en van aarde, waar wij aan toe behoren en het eeuwige leven. Eeuwig, omdat het altijd durend is, maar ook leven. Niet een niets doen. Niet maar ook activiteit, dat hebben we gisteren zo duidelijk gezien, hè? Ook tot het einde toe, ja, daar is geen einde aan. Altijd door ook het actief bezig zijn in het Koninkrijk Gods. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. Nog een laatste woord spreekt hij tot de kinderen die pas tot de Heer gekomen zijn. En hij zegt, let op voor de machten der duisternis. Want de afgoden, een afgod is niets, zegt Paulus. Maar de geesten die ermee verbonden zijn, die zijn zeer gevaarlijk.